Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Daniel Timmerman voorgaat. Mijn naam is Feiko Lanting, ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan Daniel en ik hier ergens vooraan in de kerk. En met eventuele vragen of opmerkingen kunt u dan naar ons toekomen. De instrumentele begeleiding vandaag wordt verzorgd door Simon Kadijk. En de kinderen van Bijbelgroep 1 en 3 komen bij elkaar. En dat zijn de kinderen van de groepen 1, 2, 5 en 6 van de basisschool. Vandaag is de collecte voor Pitstop. En vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Op zaterdag 6 september willen we in een feestelijke dienst met genodigden en gasten de naam en het logo van ons kerkgebouw onthullen. En hiermee ons kerkgebouw officieel in gebruik nemen. De voorbereidingen voor de dienst zijn al in volle gang. Er zijn nog wel vrijwilligers nodig voor diverse taken op zaterdag 5 en zondag 6 september. En dat is dan onder andere voor, en dat is een lijstje, even zien. Eerste is het voorbereiden van de lunch op zaterdag en zondag, thuis en in de kerk. Het klaarmaken van de zalen op zaterdag en zondag. Het versieren van de kerk op zaterdag. En het opruimen en schoonmaken na afloop. Nou, als u voor één of meerdere van deze activiteiten zich wil opgeven, kan dat bij Karen de Jong. En daarvoor liggen er ook lijsten vooraan in de hal van de kerk. De bloemen gaan vandaag naar Jan en Agnes Dor. En we zingen nu Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Na stilte, belijdenis en groet zingen we lied 476 uit de evangelische liedbundel. Zie de zon, zie de maan. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We nemen een moment van stilte. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Deze God is onze God en hij groet ons vanochtend met genade en barmhartigheid en vrede door Jezus Christus onze Heer. Amen. Zie de zon, zie de ik ga nu eventjes hier voor in de kerk zitten. En de kinderen die dat ook fijn vinden, mogen ook naar voren komen en ergens op de trap komen zitten. Want het is tijd voor het kinderverhaal. Nornel.
Ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft er wel eens iets spannends meegemaakt? En zo spannend dat je dacht, ik hoop dat dat goed komt. Anne-Laura.
In de achtbaan.
In de achtbaan. Wat dacht je toen?
Dat ik er bijna uit viel.
Zo spannend is dat wel, hè? In zo'n achtbaan. Oh, man. Wie heeft er nog zoiets?
Glijbaan springen.
Van een glijbaan springen? Ging je er niet vanaf glijden dan?
Nee.
Dacht je als dat maar goed komt? Ja? Ja, dat is ook wel spannend. Ja, ik heb daar ook nog een klein verhaaltje over. Ging er ook over toen ik... was ik ongeveer 5. Wie van jullie is er 5? 5 jaar? Loes en Marije. Jij bent ook 5, ja? Ik was ook 5 en ik had een broertje van 4. En wij gingen een dagje op stap met mijn vader en moeder. En onze eigen auto was kapot, maar we mochten gelukkig een auto van iemand anders lenen. Het was heel warm. Dus mijn broertje vroeg of het raam achter open mocht. Ja, dat mocht. Maar er was niet zo'n raam die je zo ging draaien. Of op een knopje sowieso al helemaal niet. Maar dat hij naar beneden kon. Maar je moest hem zo een beetje uitduwen. Dat hij op een klein kiertje kon met zo'n klemmetje. Dus dat deed mijn broertje en we reden op de snelweg. En ineens, woem, hele raam eruit. Oh, ik schrok me naar. Ik zat op de achterbank met mijn broertje. Ik dacht, oh, help. Straks vallen we eruit. Of we worden door dat grote gat naar buiten gezogen. Ik zag al allemaal enge dingen voor me. Mijn broertje niet, die vond het wel stoer. Maar ik dacht, oh, bah. Dus ik zei, mag ik alsjeblieft voorin zitten? Mag ik bij jou op schoot, bij mama? Hel, nee, zei mijn vader en moeder, kom best goed. Maar dat ging natuurlijk heel erg veel lawaai maken op de snelweg. Zo'n groot gat in de auto. En een herrie. En ik dacht, nee, dat komt echt niet goed. Dus mijn vader gestopt bij de benzinepomp. Daar karton geregeld en dik plakband. En alles dichtgemaakt. Maar dat maakte nog meer lawaai. Dat ging klapperen en dat ging... Oh, ik had helemaal geen fijne reis. En ik dacht, dat komt echt niet goed. Ook al zeiden mijn vader en moeder steeds, jawel, dat komt best komt in orde. Nou, het kwam uiteindelijk ook wel in orde, maar ik had geen fijne reis. Ik vond het heel eng en spannend. Wie ook een reis ging maken, dat is wel een heel ander verhaal. Dat is een verhaal uit de Bijbel. Ik kom er straks nog even op terug. Een verhaal uit de Bijbel over Paulus. Paulus is iemand die vertelt over de Heere God aan heel veel mensen. En in de tijd van Paulus zijn de Romeinen de baas en die vinden dat niet goed dat Paulus dat doet. En daarom hebben ze hem gevangen genomen. En ze hebben ook wel door dat Paulus een zo'n belangrijke man is, dat ze hem moeten bewaken. En ook dat hij naar de keizer in Rome moet. En daarvoor moeten ze op reis. Een hele lange reis. Met een schip. Nu als dit verhaal begint, hebben ze er al een hele lange reis op zitten. Ze zijn al een poos met de boot geweest, maar nu moeten ze overstappen op een ander schip en het laatste stuk van de reis nog doen. En de stuurman en de oppasser van Paulus en de baas van het schip, die zijn aan het overleggen. En die zeggen, we herhalen dat nooit voor de winter om in Rome te zijn. We moeten ergens anders overwinteren. Paulus heeft geen verstand van schepen. Maar de Heere God heeft hem een boodschap gegeven. Die heeft tegen Paulus gezegd dat ze niet moeten weggaan. En dat gaat Paulus nu aan de stuurman en aan zijn oppasser, aan Julius, zo heet die meneer die op hem moet letten, gaat hij dat zeggen. Hij zegt... Mijn God heeft mij in een boodschap verteld dat we niet moeten vertrekken, want we zullen in noodweer komen. Grote moeilijkheden zullen we krijgen onderweg. We kunnen beter niet vertrekken. Pff, zegt de stuurman. Die man denkt zeker dat hij overal verstand van heeft. Ook al van schepen en van het weer. Niks hoor, we vertrekken gewoon. Anders halen we het nooit. En dus gaan ze toch. Het schip vertrekt uit de haven met heel veel mensen aan boord. Meer dan 250 mannen aan boord. En heel veel graan. Het is een groot schip, een zwaar schip met veel mensen aan boord. En kort nadat ze zijn vertrokken, gaat het ook al mis. Er is een storm op zee. Oh, enorm. Niet een gewone storm, een orkaan noemen ze dat. Het schip gaat alle kanten op. En de kapitein en de stuurman die roepen, we moeten iets doen. Snel, we moeten het schip verstevigen met touwen aan de voorkant, dan breekt het niet. Wonder boven wonder lukt dat. De voorkant van het schip gaan allemaal touwen omheen, om dat allemaal bij elkaar te houden. De sloep die achteraan hing, die gaat naar de voorkant. Zo proberen ze te redden wat er te redden valt. Maar de storm blijft, en die blijft ook zo erg, een heleboel dagen. En elke dag verzinnen ze wel iets van wat ze kunnen doen om het schip lichter te maken. De volgende dag gaan de zeilen naar beneden. Helpt niks. De volgende dag gaat er graan overboord. Dat maakt het schip misschien lichter. Helpt ook nog niks. En de storm blijft maar. Storm, storm, storm. En de mannen, die raken een beetje, die verliezen de moed een beetje. Want wat ze ook doen, niks helpt. En ondertussen weten ze eigenlijk niet eens meer welke kant ze opgaan. Ze kunnen naar het noorden gaan, maar net zo goed naar het oosten. Ze weten het niet meer. Het is zo donker overdag dat ze de zon niet kunnen zien. Dus ze niet welke kant ze opgaan. 'S Nachts zien ze de sterren niet. Daar kunnen ze ook niet van op aan. Waar zijn ze? Ze weten het niet meer. Hoe moet dat goed komen? Er is één man die verliest de moed niet. Die heeft ook gewoon geslapen. En hij zegt tegen de mannen volgende dag: mannen, jullie moeten niet de moed verliezen. Jullie moeten moed houden. Want een engel vannacht is bij mij gekomen in mijn slaap. En dat is een engel van de Heere God die ik dien. Die heeft tegen mij gezegd dat wij allemaal zullen overleven. Alleen het schip zal vergaan. Nou, dat is wel een bijzondere boodschap in zo'n zware storm. Waarin ze niet meer weten waar ze zijn. Waarin er niets meer lijkt te helpen om het schip te redden. Nee, het schip zal ook niet gered worden, maar de mensen wel. Dat heeft de engel van God gezegd. En dan zegt Paulus ook nog iets anders. Omdat jullie zo wanhopig zijn en jullie zo weinig hebben gegeten de laatste dagen, is dat niet goed. Jullie worden helemaal zwak. We moeten gaan eten. Jullie moeten gaan eten om krachten op te doen. Om dit aan te kunnen allemaal. En Paulus geeft zelf het goede voorbeeld. Hij breekt brood, hij dankt de Heere God en hij gaat eten. En de andere mannen, die zien dat en die gaan dan ook eten. En ze eten tot ze allemaal genoeg hebben. En wat er dan nog over is, dat gaat ook nog overboord. En dan ineens horen de mannen een ander geluid. Een ander geluid dan ze de afgelopen dagen hebben gehoord. Alsof er golven ergens tegen land aangaan. Zou er land in de buurt zijn? De mannen op het schip hebben daarvoor iets om het te meten. Een lood. Ze gaan meten hoe diep het is. En even later nog meten hoe diep het is. En het wordt steeds minder diep. Dat betekent dat er land in de buurt is. Gelukkig. Een paar mannen hebben een idee. Die denken, weet je wat, we pakken de sloep. Zover is het niet meer naar land, dan ontsnappen we. Paulus ziet dat. En hij zegt het tegen Julius. Hij zegt, dat mag niet. Alleen de mannen die aan boord blijven zullen gered worden. Als ze eraf gaan, zullen ze verdrinken. Julius roept de mannen bij elkaar en hij geeft opdracht om de sloep van het schip af te halen. Die verdwijnt in de golven. Zo kan niemand van het schip af. Dan loopt het schip ineens vast. Het klapt met de voorkant zo vast dat de punt helemaal geen kant meer op kan. Maar de achterkant, daar beuken de golven tegenaan en het schip begint te kraken. En de achterkant breekt af. Wat moeten we doen, roepen de bewakers. Weet je wat, we doden de gevangenen, dan kunnen ze niet ontsnappen. Nee, dat vindt Julius niet goed. Want hij denkt, als de gevangenen gedood worden, moet Paulus ook gedood worden. Die is ook gevangene. Dat wil ik niet. En hij verbiedt het. Niemand mag gedood worden. En hij zegt, de mensen die kunnen zwemmen, moeten zwemmen. De mensen die niet kunnen zwemmen pakken een stuk wrakhout wat afgebroken is van het schip en laten zich drijven. En zo gebeurt het dat al die mannen, meer dan 250 mannen, heel huids aan land komen. Precies zoals de Heere God gezegd had. De Heere God is te vertrouwen. Als de Heere God iets belooft, dan gebeurt het ook. Ook al zie je het niet, ook al is het soms nog zo moeilijk. De Heere God heeft beloofd dat het goed komt. En dat is ook zo gebeurd. Ja, we dat onthouden. Als de Heere God iets belooft, dan doet hij het ook. Ja. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 3, die mogen naar achteren. De kinderen van kinderbijbelgroep 2 mogen weer gaan zitten.
We hebben in de tuin een wijnstok. een plant waar druiventrossen aan groeien. En het ziet er naar uit dat we dit jaar voor het eerst ook echt druiventrosjes krijgen. En ik ga daar best vaak even kijken. En dit jaar maakt die plant enorm veel blad. Hij groeit heel hard. Maar ik weet ook, als ik wil dat er lekkere en een beetje grote druiven aankomen, dan moet ik snoeien. En dat heb ik ook gedaan. En het voelt best raar dat je moet knippen in gezonde takken. En dat je hem dus kleiner maakt. En dat je van die kleine mini-druifjes gewoon eraf plukt en weggooit. Maar ik weet, het is wel nodig om de goede, mooie vruchten te laten groeien. Jezus zegt ergens, de Vader in de hemel is de wijngaardenier. Dat is wat God in ons leven doet. Knippen, snoeien, scheuten wegknippen die eigenlijk er niet toe doen. Die ons niet verder brengen. En vruchtjes weghalen die niet goed zijn. En laten we zo nu naar de 10 geboden van God gaan luisteren. Met in ons achterhoofd het beeld van die wijnplant. Wat zou God in mijn leven willen wegknippen? Wat zou eigenlijk beter gewoon er niet kunnen zijn? En als we naar de 10 geboden hebben geluisterd in een vraagvorm, dan gaan we zingen over die wijnstok met gezang 78, vers 1 en vers 2. Laat me in u blijven en groeien en bloeien. Bij het eerste gebod. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Tweede gebod, geen afbeelding maken. Ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik mijn beeld van hem aan zoals ik hem wil hebben? Heb eerbied voor de naam van de Heer. Als ik zeg christen te zijn en de naam van de Heer draag, leef ik daar dan ook naar of ben ik eigenlijk schijnheilig in een stukje van mijn leven? Over de rustdag, Sabbat, geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Eerbied voor vader en moeder. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik geven kan? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, wrok? Heb ik slecht van mensen gedacht? Niet echt breken. Ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met iemand anders dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis spreken. Ben ik integer geweest? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En dat laatste, 10e gebod, niet begeren. Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid en wijsheid en hulp? Laat me in u blijven, groeien en bloeien. We zingen gezang 78, vers 1 en 2.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heere God, dat ons leven verbonden mag zijn, geënt mag zijn op Jezus Christus, de ware wijnstok. Dat zijn kracht, zijn liefde in ons leven mag doordringen en ons leven mag veranderen. Tegelijk is dat ook ons gebed. Dat het meer en meer zo mag zijn. Dat ons leven in verbondenheid met Jezus Christus meer en meer tot groei en bloei mag komen. Dat er vruchten mogen groeien waar u plezier in heeft. Die goed zijn voor de mensen om ons heen. En waardoor wij zelf ook vervulling mogen kennen. Heer, en als we de balans opmaken van ons leven, en soms hebben we van die momenten dat we de balans opmaken, dan zien we zoveel wat er niet toe doet. Zoveel dat in de weg zit. Zoveel dat het gewoon verkeerd is en onvruchtbaar. Dan bidden we u in de naam van Jezus. Neem het weg alstublieft. Neem het weg alstublieft. En wilt u ook dit moment, de zondagochtend, daarvoor gebruiken? Komt u Vader in ons midden. Door uw geest. Het snoeimes van uw woord, dat we elkaar toezingen en toezeggen, om ons te snoeien, kan soms pijn doen, maar het is uw bedoeling en daar mogen we op vertrouwen, dat het een goed doel heeft, dat ons leven tot groei en bloei en vrucht komt. Dat u zo in ons midden zijn vanochtend. Dank u wel voor deze ontmoeting. Dank u wel voor de kinderen. Dank u wel voor allen die met ons verbonden zijn. Wilt u ons zegenen? In Jezus' naam. Amen. We lezen verder in de geschiedenissen van Elia. Menno zal een groot gedeelte van 1 Koningen 18 voor ons lezen. En die lezing onderbreken we met een oude psalm over de afgoden. Dat is psalm 135 vers 8 en 10. Maar dat zal Menno straks aangeven wanneer we die verse gaan zingen.
In Koningen 18 vers 1 tot 3. Voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden: ga je opwachting maken bij Agab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Agab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Dan vanaf vers 16. Obadja zocht Agab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agab ging Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit: bent u het, Elia, u de Israël in het ongeluk hebt gestort? Elia antwoordde: ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Wel nu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij de Karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen, en ook alle 400 profeten van Asherah, die door Isabel aan het hof zijn opgenomen. Agab stuurde boden
naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Als Baal het is, volg dan hem. De Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laat ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen. Maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen. En ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met het voorstel in. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt. Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen. Maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graanoffer was aangebroken, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. De rest van 1 Koningen 18 vanaf vers 30. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die 12 stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een gul graven met een lengte van 200 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier aan stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij, Vul 4 kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de gul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht heb gedaan. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandhout. En verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de gul likte het op. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen: De Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hen: Grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kizon, waar hij hen ter dood liet brengen. Tegen Agab zei Elia: Ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. Agab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op: Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit. De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij: Er is niets te zien. 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij: Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia: Ga snel naar Agab en zeg hem dat hij zijn wagens moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme hagelbui los. Agab reed in de richting van Jisrael. Elia werd door de hand van de Heer gegrepen. Hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Agab uit, helemaal tot Jisrael.
Ik ben niet zo'n goede beslisser. Keuzes maken duurt bij mij altijd heel lang. Stel, we zitten in een restaurant en je krijgt een menukaart aangereikt en dan zie je allemaal lekkere gerechten. En wat moet je dan kiezen, hè? En dan komt er iemand van de bediening voorbij en heeft u al een keuze kunnen maken? Nou, heeft u nog even. Maar ja, dat zeg je ook geen tweede keer. Dus ja, dan kies je maar wat. Maar ja, eigenlijk zou je het allemaal wel willen proeven, maar dat kan natuurlijk niet. En het gebeurt dan wel eens dat we, als niemand kijkt, dan even de borden omwisselen. Dan heb je toch nog wat van de ander ook gegeten. Ja, waarom kiezen? Je zou het eigenlijk allemaal wel willen proeven. Elia stelt het volk Israël voor de keuze. We hebben het gehoord in 1 Koningen 18. Op een gegeven moment zegt Elia dan tegen de mensen van Israël: Nou, moet jullie eens even goed luisteren. Het is of de Heer, Yahweh, de God van onze voorouders, die is God, of de Baal is God. En als de Heer het is, volg hem dan. En als de Baal het is, volg hem dan. Maar maak een keuze. Maar waarom zouden ze kiezen? Stel je eens voor, je bent een gewone Israëliet. Zeg, je komt uit Naftali. Je hebt daar een boerenbedrijf. En je woont daar ook met een gezin. En je probeert daar je leven te leven. En de Heer, ja. We hebben respect voor de Heer. En heel af en toe gaan we ook naar die tempel, heel ver weg. Maar ja, de Heere God van onze voorouders. Respect hoor. En we vertrouwen ook op hem. Maar ja, er zijn ook zoveel dingen in ons leven die ons ook bezighouden. Ja, we leven van ons land. Het is belangrijk dat we een goede oogst hebben. Geen oogst, geen eten, hebben we deze winter honger. En nou ja, je wilt ook wel dingen hebben om van te kunnen genieten in je leven. Je wilt zekerheid, dat ook, maar je wilt ook graag kunnen genieten. Genieten van de wijn. Genieten van de liefde. Van al dat soort dingen. En op een bepaalde manier zou je dat wel willen regelen. Maar ja, God de Heer voelt soms zo ver weg. Maar nou hebben we een buurman en die zegt, weet je wat jij moet doen? Je moet een Baalsbeeldje in je huis nemen. Dat is helemaal geen probleem, want de Heer is er natuurlijk ook. Maar als je nou een Baal neemt, want die Baal die kan dat voor jou regelen. Als je de Baal tevreden stelt, offers brengt, dan mag je erop rekenen dat dat met die oogst wel goed komt. En als je nou voor de vrouw een Asherah-beeldje koopt, dan komt het met de liefde ook wel goed. Ja, waarom zou je kiezen? Het kan toch ook allebei? En dan word je opgetrommeld door die Elia, een heel eind lopen naar de Karmel, helemaal ten noorden van Israël. En dan sta je daar en dan hoor je dat die Elia zegt tegen jou, en kiezen hè mensen, of het een of het ander. Waarom zou ik? Ik doe toch helemaal geen vlieg kwaad als ik aan de Heer geef wat van de Heer is en aan Baal geef wat van Baal is. Ik doe toch geen vlieg kwaad. Elia, ben jij niet vreselijk intolerant eigenlijk? En dan staat er in 1 Koningen 18, het volk zei niets. Zeggen gewoon niks. Omdat ze niet kunnen kiezen. Of omdat ze niet willen kiezen. Misschien ook wel omdat ze een beetje bang zijn. Want de koning en de koningin, ja, die dienden ook de Baals. En die wilden het ook allebei. Ze zeggen niks. Heel letterlijk staat daar dan, ze antwoorden Elia niets. En dat woordje antwoorden wil ik hier even onderstrepen. Dat is eigenlijk het kernwoord in 1 Koningen 18. Kijk maar mee, in vers 21. De Israëlieten zeiden niets of ze antwoorden hem niets. De Israëlieten antwoorden Elia niet. Ze zijn stil. En dan in vers 29. Dan hebben we die Baalsprofeten. Die dan proberen een antwoord te krijgen van hun God. Dan staat er aan het eind vers 29, het bleef stil, niemand gaf antwoord. En dan Elia. Elia die bidt tot God en dan zegt, geef mij antwoord. Vers 37, geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Het gaat in dit hoofdstuk over antwoord. En het antwoord is antwoord op de vraag, wie is de ware God? En dan laat 1 Koningen 18 eigenlijk drie perspectieven zien op die vraag. Je hebt het perspectief van, nou ja, zeg maar, de doorsnee Israëliet. Die zegt, wie is de ware God? Waarom zou ik eigenlijk moeten kiezen? Dus die geven geen antwoord. Tenminste, niet aan het begin van het verhaal. En je hebt het perspectief van de Baalsprofeten. Die zeggen, geeft u antwoord Baal? We willen antwoord van u. Want u was toch de ware God? En je hebt het perspectief van Elia. Elia die bidt, God geef mij antwoord. Laat u zien dat u de ware bent. Dus om te beginnen, nog even die doorsnee Israëliet. Wie is de ware God? We weten het eigenlijk niet. En ook al zit er bijna 3000 jaar tussen deze geschiedenis en onze tijd. Eigenlijk is die vraag, of die houding, wel heel herkenbaar. Zou je het vandaag de dag vragen aan mensen? Wie is de ware God? Nou, best kans dat mensen zeggen, ja, nee, ik geloof wel dat er iets of iemand is. Maar ja, eigenlijk zijn het allemaal woorden voor hetzelfde. Je kunt toch eigenlijk ook niet als mens met zekerheid iets weten over wie de ware God is. Zijn niet alle godsdiensten tegelijk? Dus waarom zou je moeten kiezen? Dat klinkt ook zo intolerant, hè? Als je zou moeten kiezen en ze zeggen, dit is het ware en dat is het valse. Dat, ja, dat hebben we toch wel een beetje gehad. En toch, dat is wel waar het in de Bijbel om gaat. Hier in het Oude Testament kom je dat heel vaak tegen. De vraag, wie is de ware? Jezus, in Openbaring 3. Waren jullie maar warm of koud, maar niet lauw? Ik wil ook een keus van jullie weten. Je bent of voor me of tegen me, zegt Jezus. Maar ja, dat halfslachtige, daar hou ik niet van. Waarom is dat? Waarom zou je moeten kiezen? Nou, op een bepaalde manier heeft dat ook te maken met respect. Ik las in de voorbereiding voor deze preek een verhaal van een dominee. Die op een gegeven moment was uitgenodigd om iets over het christelijk geloof te komen vertellen. En er was ook een imam bij die bijeenkomst en die kon vertellen over het moslimgeloof. Nou, ze konden allebei met respect voor elkaar vertellen. Wat geloof ik, wat geloof jij? Wij geloven in God de Vader die door Jezus Christus zich laat kennen. Wij geloven in een God die zich laat kennen door een boek en die juist niet zichtbaar wordt, maar hoog verheven is. Nou, twee antwoorden op de vraag wie is God. Maar bij die bijeenkomst was ook iemand en die stak zijn vinger op. Ja, beste dominee, beste imam, ik heb jullie gehoord. Eigenlijk, ik heb het ontdekt, jullie geloven allebei hetzelfde. Want jullie geloven gewoon dat je het goede moet doen en dat je zo in contact komt met het hogere. En die dominee en die imam die keken elkaar aan en zeiden, ja, wat moeten we hiermee? Het lijkt heel tolerant dat je zegt, het is allemaal één pot nat, maar eigenlijk zeg je dus, ik weet het beter dan jullie. Want jullie blijven een beetje hangen in je geloof, maar ik weet eigenlijk waar het om gaat. En wat belangrijk is voor jou met Jezus of zo en de Koran, ja, dat kun je ook wel wegstrepen. Klinkt tolerant, is het niet. Het is een teken van respect dat je ieder geloof neemt, nou, op wat het zegt te zijn. En op die manier zegt Elia ook, ja, het is of de Heer, of de Baal, en kies dan, maar kies dan in ieder geval. Maar blijf niet er tussenin hangen. Want in ieder geval de Heer, mijn God is de Heer, dat betekent Elia, mijn God, die wil een relatie met jullie. In de Bijbel wordt de relatie van God met mensen vaak ook vergeleken met een liefdesrelatie. Dat werkt toch niet? Als je zegt, ja, ik hou van jou, je bent zo bijzonder voor mij. Ja, maar ik heb er ook nog iemand naast. Tenminste, ja, ik weet niet. Voor mij voelt dat niet goed, zo'n oplossing. En het voelt voor God ook niet goed. God wil een liefdesrelatie met ons. En wil dus ook de unieke, de enige partner zijn in het verbond. Dus kies. Dat is wat Elia zegt. Kies, mens. Kies. Kies vandaag wie je dienen wil. Jozua. Die vraag komt ook vandaag dan naar mij toe. En naar jou. Kies vandaag wie je dienen wil. Wie is jouw God? We zijn er op de Karmel. En dat is het tweede perspectief. Ook mensen die gekozen hebben. Dat zijn de BP'ers, de Baal professionals. Dat zijn mensen die hun werk ervan gemaakt hebben om de Baal te dienen en zo ook mensen te begeleiden in hun geloofsleven. De Baal professionals. Zij hebben gekozen. En ze gaan in op die gewaagde uitdaging die Elia stelt. Gewaagd voor hen. Gewaagd ook voor Elia zelf trouwens. Want stel dat God nou had gezegd, ja Elia, dat kun je wel bedenken, maar je zult de Heer je God niet verzoeken, dus ik doe niet mee. Dan had Elia het einde van die dag niet levend gezien. Maar goed, de Baal profeten gaan erop in. Ze doen mee. En zij zoeken het antwoord dus bij hun meester. Dat is wat Baal letterlijk betekent. De meester. De baas. De Baals, dat zijn goden die liggen in het verlengstuk van menselijke verlangens, menselijke angsten. En voor elk stukje had je eigenlijk je eigen Baal. De Baal van de vruchtbaarheid, de Baal van de oogst. Nog meer Baals. En het werkte zo van als je dan de Baal kon pleasen, kon tevreden stellen, dan zou die jou ook wel gaan helpen. En dan kon je de Baal als het ware een beetje voor jouw karretje gaan spannen. Manipuleren. Dat was de gedachte. Maar daar kun je een grapje over maken. Kun je bespottelijk maken, zoals Elia dat ook een beetje doet, hè? Elia die zegt, ah, jullie God, jullie Baal, zeker op vakantie. Of wellicht te slapen midden op de dag. Ja, dat is het. Soms is het ook goed om er gewoon hard om te lachen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want als we alleen maar zeggen, ah joh, dat van die Baals, dat is van 3000 jaar geleden. Dan zouden we een stuk kunnen missen wat over ons gaat. Want ook al hebben wij geen beeldjes van goud of steen of noem maar op. Het zoeken van geluk, van welvaart, van zekerheid in dingen naast God. In dingen die je zelf in je handen kunt hebben, die je zelf kunt manipuleren. Ja, dat gaat over mij. Best kans dat het ook over jou gaat. En wat dan de afgoden in ons leven zijn. Ik heb daar de afgelopen dagen best een beetje over na zitten denken. Want het is ook heel makkelijk om nu te zeggen, de afgoden vandaag, dat is geld, dat is seks, en dat is, noem nog maar op. En dan hebben we het rijtje weer gehad en dan weten we het weer, van ja, oh, dat zijn de afgoden, ja, inderdaad. En dan kunnen we zo de kerk uitlopen en oh ja, zo was het. Maar ja, dat is ook misschien een beetje te makkelijk, hè. Want het zijn dingen die ons leven in beslag kunnen nemen, waar je je zekerheid op kunt stellen. Maar je kunt er gewoon niet zonder. En hoe weet je nou wanneer iets voor jou een afgod is? Je werk is je afgod. Ja, maar ik moet toch ook gewoon werken. En ben toch ook blij dat ik een baan heb. Misschien een antwoord op die vraag van wanneer is het nou een afgod? Kunnen we vinden als we kijken naar het gedrag van die Baals-profeten. Wat doen ze? Het eerste is wat ze doen is dansen. Ik ga dat hier niet voordoen, want ik ben geen danser. Dat zou misgaan. Maar ze dansen. En ze springen. En dan moet je denken aan rituele dansen. En dat was echt een kunst. Ik las pas nog een verslag in de krant van een balletgroep. Die hadden een uitvoering van urenlang achter elkaar dansen. En dat is topsport. Wat die Baals profeten doen is topsport. En ze doen dat voor hun meester. Een afgod, dat is een macht, een power in je leven waar je echt vol voor gaat. Waar je het beste voor wil geven. Je beste kunnen zet je in voor die God. En waarom doe je dat? Omdat je de aandacht wil van je God. Je wil iets van hem. Ik moest hierbij denken aan een filmpje van een onderzoek over hechting bij jonge kinderen. Wat doet een kleinkind als de aandacht wil hebben van mama. En in dat onderzoek wordt dan, moet mama even wegkijken. En wat doet het kind dan om de aandacht van mama te krijgen? Het eerste wat het kind doet is lachen. Mama, want als ik lach, dan ben je blij met mij. En dan kijk je ook lachend naar mij. Dan heb ik oogcontact en dan weet ik weer dat ik waardevol voor jou ben. Lachen. Zie je de Baalsprofeten dansen? Ziet u ons wel, meester? Maar als mama weg blijft kijken, wat bij dat onderzoek hoorde, dan al binnen een minuut gaat dat kind boos worden en huilen en met de beker gooien. Want dan krijg ik aandacht. De Baalsprofeten beginnen zichzelf te verwonden en te snijden. Zichzelf te pijnigen om maar aandacht te krijgen van mijn God. Die twee patronen. Je beste beentje voorzetten. Alles geven. Om maar het geluk te vinden. Om maar de vervulling te vinden. Om maar de vrede te vinden. In iets naast je vader in de hemel. Of dingen in je leven kapot maken. Een relatie. Je gezondheid kapot maken. Je zelfbeeld kapot maken. Om maar die vervulling te vinden. Om maar het geluk te vinden. Dat is het dienen van de Baals. Denk er maar eens aan. Het dansen. En het dingen kapot maken. Speel dat in ons leven. Laten we dan bedenken wat Jezus zegt. Over het zoeken van de heidenen. Doe dat nou niet. Leef niet als een heiden. Maar vertrouw op je hemelse vader. Je hemelse vader weet al wat je nodig hebt. Hij ziet jou gewoon. Hij kijkt gewoon naar jou. Hij wil gewoon voor je zorgen. Je hoeft niet angstvallig zijn aandacht te trekken. Je leeft in het blikveld van je vader. Vertrouw op hem. Baals profeten. Ze zoeken zo hard om iets te horen van hun God, maar niemand zegt iets. Er komt geen antwoord. En dan het derde perspectief. Elia, de man van God. Elia die zo hunkert naar een antwoord. Elia lijkt dan wel stoer en is een grote profeet. Maar tegelijkertijd proef je bij Elia ook altijd iets van onzekerheid en neerslachtigheid. En als ik dan hoor, antwoord mij Heer, antwoord mij. Dan zie ik bij hem ook wel die schreeuw naar God, zie naar mij om en help me. God komt zijn knecht te hulp. God heeft deze weddenschap tussen Elia en de Baalsprofeten niet nodig. Want God had al besloten om weer zijn volk te gaan helpen. Stond in hoofdstuk vers 1. God had al gezegd, ik ga het weer laten regenen. En toch gaat God mee in deze competitie. Misschien wel omdat je van welvaart zo slecht gelooft. Als het volk nou had gezegd, ja, 3 jaar crisis gehad. Jongen, 3 jaar geen regen, slechte oogsten man. Maar ja, het gaat nou weer regenen. Ah, fijn, crisis weer voorbij, we kunnen weer door met het leven. Hadden ze dan echt iets meer geleerd over God? God gaat mee in deze Baal-wedstrijd. Laat zich inschakelen, daalt af in dit gebeuren, in dit verhaal, om zo zichzelf te bewijzen. Hij doet wat Elia hem vraagt. Vuur valt neer uit de hemel en verteert het offer en het altaar. Slink, spelen met vuur. Stel je voor dat God nou boos was geweest en vuur had gezonden en niet alleen het altaar had verteerd. Ook die goddeloze koning. En ook het volk dat er zo besluiteloos stond. En dus eigenlijk onverschillig stond tegenover de Heer. Wat als God nou de hele boel meteen in 1 keer had verteerd? Spelen met vuur. Maar alleen het altaar en het offer wordt verteerd. En er zit bij alle felheid in dit verhaal dan toch ook genade in. Dat God dan toch maar wel dat offer van Elia aanvaardt. En dan toch maar weer zegt, ja, maar ik ben trouw voor jullie. Ook al stonden jullie daar onverschillig te lummelen en zeiden jullie, ja, we weten het niet wie de Heer is. Ik ga regen geven. Ik ga zegen geven. Ik geef jullie opnieuw de kans om mij te volgen. Ik laat opnieuw iets voor mij zien. Dat is genade. Ja, of niet? Misschien zit je nou al te denken van ja, genade, dat is mooi. En een preek gehad, eindigt met genade, mooi. Maar hoe zit het dan met die Baals professionals die worden gedood door Elia? Is dat trouwens niet dat de Heer de opdracht geeft, dat Elia de opdracht geeft, maar toch lees ook niet dat God het afkeurt. Die Baals profeten worden dan toch maar wel gedood. Is dat dan genade? Dit staat erin om ons te herinneren aan een onderdeel van de Bijbelse boodschap dat we niet leuk vinden. En dat ook niet leuk is. Maar het is er wel. Het oordeel. Het is ook niet een oud-testamentische uitgeleider of zo, waar we dan nu niks meer mee hoeven, want Jezus waarschuwt ook. Als je nou willens en wetens het negeert en God buiten de deur houdt, pas dan op. Dat is pas echt spelen met vuur. Onze God is een verterend vuur, zegt Hebreeën. Maar toch eindig ik niet daarmee. Ook al is dat, nou, dat niet helemaal het einde van 1 Koningen 18, maar dat laatste stuk laat ik even rusten. Vorige week zei ik al, dat noemde ik dat al heel kort in de preek, dat Jezus op een gegeven moment met zijn leerlingen aan het wandelen is. En ze lopen door Samaria. En die Samaritanen zijn niet zo vriendelijk. En sowieso, het waren Samaritanen, dus sowieso niet goed. En dan wordt hen de toegang geweigerd in een dorpje. En dan zeggen de leerlingen tegen Jezus, Heer, zullen we vuur uit de hemel laten neerdalen? Citaat van Elia, toch? Elia liet ook vuur uit de hemel neerdalen. Zullen we die Samaritanen eens laten verwoesten? En Jezus wijst hen terecht. Nee, Lucas 9, ik ben gekomen om te behouden. En dan iets verderop in het Lucas-evangelie, Lucas 12, zegt Jezus, ik ben gekomen om een vuur op aarde te ontsteken. Ik ben gekomen om gedoopt te worden met een doop die jullie niet ondergaan. Dat is een mysterieuze woord, maar het is wel duidelijk dat Jezus bedoelt, ik laat dat vuur op mij neerkomen. Ik onderga het oordeel. Niet op die Samaritanen, ook niet op jullie, maar op mij. En hoe oud-testamentisch en weerbarstig 1 Koningen 18 dan toch ook is, dat vuur uit de hemel en het oordeel over de Baals profeten, toch komen we hiermee uit, ook hiermee uit bij Jezus Christus. Hoe vind je nou het antwoord op de vraag, wie is God, wie is de ware God? Ik vind dat antwoord in Jezus Christus. Die zegt, oordeel komt op mij neer. En hij is voor ons het teken uit de hemel waarmee God zich bewijst. Zo ben ik. Dit is mijn hart. Zo mag je mij kennen. Dus 1 Koning 18. De vraag, wie is God? Wie is God? Volg hem dan. Ook 1 Koning 18 nodigt ons uit om vandaag dan antwoord te geven en te zeggen, de Heer is God. Zoals het volk dan ook uiteindelijk zegt, de Heer is God. Onze Vader van Jezus Christus. De God die ons ziet en ons kent. En het oordeel over onze zonde legt op zijn Zoon. Die Heer, de Vader van Jezus Christus. Hij is mijn God. Hij is onze God. Laten we opnieuw die God vertrouwen en volgen. Amen. stel voor dat we het lied na de preek, Psalm 136, gaan zingen in een wisselzang. Vers 1 allemaal, vers 2 de mannen, vers 12 de vrouwen en dan het laatste vers, vers 13, weer met elkaar. In onze voorbeden zullen we bidden voor Agnes en Jan Dor. Ik heb net al even genoemd dat de bloemen naar jullie toe gaan. Dat heeft ook een aanleiding. Omdat Agnes afgelopen vrijdag in het ziekenhuis is opgenomen. En ik begreep dat ze mogelijk vandaag al naar huis komt. En dat is heel fijn, ook reden tot dankbaarheid. Maar het was ook best wel spannend. Want Agnes heeft een hartinfarct gekregen. En is gisteren daarvoor gedotterd. Het is gelukkig goed gegaan. We zullen daarvoor danken. Maar jullie toch ook in gebed aan de Heer opdragen. We zullen ook in het gebed de naam noemen van Robert Bijl. Jouw moeder is de afgelopen week overleden en gisteren begraven. We zullen bidden om troost en kracht voor jullie. Verder wil ik in het gebed ook noemen de Oekraïne-reizen die weer gaan beginnen. Vrijdag vertrekt de eerste groep. En in de periode daarna vertrekken de andere groepen. We zullen bidden voor veiligheid, bescherming onderweg. En ook voor het werk dat ze daar gaan doen. Met kinderwerk en tienerwerk. En voor de moeders. En verder wil ik in het gebed ook alle aanstippen, de dingen die we in het wereldnieuws tegenkomen. Ook de moeders van Srebrenica. Alle wonden die nog voelbaar zijn. Laten we samen gaan danken en bidden. Heer, u bent goed. En daarom loven wij u. Omdat u goed bent. Dat is een van de diepste woorden die we kennen als het gaat over u. Dat u echt goed bent. Dan snappen wij lang niet alles. Ook als het gaat in Bijbelgedeelte vandaag over oordeel. Dan zingen we toch maar: Heer, u bent goed. En we danken u dat we elkaar mogen wijzen op Jezus Christus. We hoeven vandaag niet in de tuin van dit kerkgebouw te gaan roepen om een bliksemflits uit de hemel. Maar we mogen elkaar wijzen op Jezus Christus. Uw vuur dat uit de hemel is neergedaald. Het vuur waarmee u zelf uw boosheid hebt laten verteren. En dat nu een vuur wordt, het vuur van uw geest, dat in ons gaat branden. En in ons het licht ontsteekt van liefde, van het verlangen om u te volgen. Om te dienen en lief te hebben. En we bidden u dat dat vuur in ons midden mag branden. Hier wilt u bij ons zijn. Als wij in ons leven merken dat er stukjes zijn waar we vastzitten. Aan machten die vreemde machten zijn. Die niet horen bij u, onze hemelse Vader. Maar ons eerder daarvan vandaan brengen. Help ons dan om ons daarvan los te maken. Verzeker ons van uw goedheid en uw liefde. Dat u met een ieder van ons verder wil. Geef ons de kracht om nieuwe wegen in te slaan. Heer, wij danken u voor wie u bent. God die ons leven draagt, dag in dag uit. Zo danken we u met Agnes en Jan Dort dat u hen hebt gedragen in de afgelopen spannende tijd. Zeker ook vrijdag en zaterdag. Dank u dat er hulp was. Zo snel geboden kon worden. Dat het goed ging. Wilt u bij hen zijn. De komende dagen en weken. Genezing geven. En ook rust. Zo bidden we u Heer voor Robert en Barry. Voor hun gezin. De familie om hen heen. Wilt u een troost geven Heer. En het gemis dat er nu is. Wilt u bij hen zijn. Ook bij Eline die afstand is en er gisteren ook niet bij kon zijn, dat u haar ook troosten en bemoedigen. Hier wilt u zijn bij de jongeren en ook de begeleiders die in de komende zomerperiode naar de Oekraïne gaan. Hier wilt u ze beschermen en hen een goede tijd geven. Dat ze het samen goed mogen hebben en ja, ook samen mogen delen wie u bent. Hier wilt u ook het werk dat ze daar doen zegenen. Soms best zoeken. En het werk onder kinderen en tieners en moeders. Het is ook echt veel wat er gebeurt allemaal. Maar wilt u erbij zijn, Heer? Zo bidden we u hier voor deze wereld. Waar zoveel mensen zijn met pijn, met wonden van lang of kort geleden. U troost geven, Heer. De moeders, de vrouwen van Srebrenica. De nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Zoveel mensen van wie het verhaal nooit op tv is geweest. Maar die ook zulke wonden in hun leven kennen. Heer God van genade, God van troost. Wilt u dichtbij hen zijn? Hier wilt u ons zegenen als we in deze zomerweken vakantie mogen gaan. Wilt u ons dan rust geven, Heer. Gelegenheid om echt bij te tanken. Wilt u bij ons zijn, Heer, als de zomerweken voor ons stil zijn. Misschien wel te stil. Wilt u, Heer, dan ook laten merken dat u ons kent en ons ziet. Dank u wel. Dat we dit allemaal aan u mogen vragen. U weet al wat we nodig hebben. Want u bent onze hemelse Vader. Daarom sluiten wij dit gebed in vertrouwen. Met een beroep op de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We mogen onze gaven geven voor Pitstop. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken. En het laatste lied in de dienst is lied 100 uit de eigen bundel. Waarom doen we dat in de kerk? Een geloofsbelijdenis laten uitspreken of gezamenlijk zingen. Is het omdat wij de wijsheid in pacht hebben? We zeggen, zo zit het. Nee, dat niet. Maar we doen het omdat we hiermee woorden geven aan hoe wij God hebben leren kennen. Zoekend naar woorden. En toch zeggen, ja, maar zo leren wij onze God kennen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En deze God, deze God is onze God, is mijn God. Laten we zo de geloofsbelijdenis horen en in ons hart beamen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.
Jezus alleen.
We mogen met de troost en de bemoediging en de zegen van onze God de nieuwe week ingaan. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.